Dames en heren, welkom bij Denk Tank, de podcast van Denk Producties. Mijn naam is Remy Gieling, hoofdredacteur van MT Sprout. En naast mij zit vriend en oprichter van Denk Producties, Hans Jansen. Hans, we zitten nog steeds in lockdown. Hoe gaat het?
Ja, het is, dit doen we wel samen, want dit kun je bijna niet op een telefoondraadje doen.
Nee, geprobeerd, maar dat levert ook geen goed resultaat op.
Leuk uitje voor ons dus ook, hè?
Ja, op anderhalve meter. Ja. Het is een bijzondere aflevering, want ik spreek zo meteen met topatleet Bibian Mentel. Mentel won 128 gouden medailles tijdens haar snowboardcarrière, maar heeft tegelijkertijd, en daar kennen veel mensen haar ook van, al 21 jaar te maken met kanker. En Hans, dit was een uitzending van een paar weken geleden, maar in het nieuwe jaar ga jij iets bijzonders doen met Bibian.
Ja, ze stond dus al ingeprogrammeerd om een keer bij ons op een seminar te komen spreken. Dat hebben we omgezet naar een digitaal live optreden waar jij de interviewer was. Daarna bleef ik eigenlijk een beetje aan de praat. En zij wil graag nog één keer een gaaf groot zakelijk event doen met haarzelf als een middelpunt.
Ja, want dat is wel goed om eventjes te vertellen. Eind vorig jaar is er een documentaire over Bibian op Videoland gepubliceerd. Prachtig gemaakt. 22-jarige documentairemaker heeft een jaar van het leven van haarzelf en haar gezin vastgelegd. Ga dat kijken. Maar daaruit blijkt ook wel dat het gezondheidstechnisch in ieder geval niet zo goed met haar gaat.
Nee, ze heeft dus al, hè, wat jij ook al zei, al jarenlang te maken met kanker. En elke keer, ze overtreft alle prognoses. Dus het is altijd een beetje gek om te zeggen, nou, het is nu wel. Ze hadden niet gedacht komende kerst te gaan halen, maar dat is gelukt. Alleen de kansen dat het volgend jaar weer gaat lukken zijn steeds kleiner. En ze wil graag nog iets doen voor haar stichting, voor haar nazaten. Ze gaat mensen achterlaten, zoveel
kinderen,
is zeker.
Man.
Precies. En ze wil nog één keer daar een groot ding voor doen. En het is natuurlijk lastig, hè? Je had John Cleese, die gaat al jarenlang op tournee. The Last Chance to See Me Before I Die. Nou, dat kan natuurlijk met Bibian kan dat helemaal niet. Maar toch had ze eigenlijk nog een grote wens. En ze sprak met Mark Tuiter, de schaatser. En die zei, joh, je moet het wel doen. Dan stel je voor dat iemand een hele grote wens heeft en je komt er pas achter als het niet meer kan, als mensen je niet meer kunnen helpen. Dus laten we het wel gaan doen. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan dat evenement organiseren. Daar gaan we natuurlijk niks aan verdienen. Want alle opbrengsten moeten naar Bibian en naar haar foundation. En dat gaan we in maart doen. Dan gaan we nog één groot zakelijk event doen met haar en met allerlei gasten rondom Bibian en haar positiviteit en wilskracht. Want dat zit er wel in, hè?
Ja, en een aantal mensen krijgen de mogelijkheid om er fysiek bij te zijn. Ja. Dan kan je echt Bibian zien, spreken.
Ja.
Misschien aanraken als het vaccin er is rond die tijd. Ja. En andere mensen die zich daar misschien ook prettiger bij voelen, kunnen digitaal meekijken.
Ja, precies. Dus in principe wordt het grotendeels digitaal. En afhankelijk van hoe de corona-stand is, zou er een aantal mensen in de studio bij aanwezig kunnen zijn. Maar het is vooral natuurlijk ook gewoon om haar te steunen. Dus we gaan een heel gaaf programma maken waarin zij al haar verhalen en haar lessen kan delen.
We gaan luisteren naar een bijzonder gesprek over het leven, over tegenslag, maar toch wel het allerbelangrijkste over veerkracht.
Toen ik je man Edwin vroeg om even een paar hoogtepunten van je op een rij te zetten, nou, toen kwam er een waslijst, dus ik heb me even een beetje ingekort, het zijn nog steeds veel. 128 gouden medailles, ridder in de orde van Oranje Nassau, 7 keer wereldkampioen, 7 keer Nederlands kampioen, 3 keer Paralympisch kampioen, 2 keer sportvrouw van het jaar, held van het jaar, finalist bij Dancing with the Stars, 4 boeken, een eigen foundation, moeder van 3 kids, alle uithoeken van de wereld gezien. Ja, je hebt meer bereikt dan ongeveer iedereen die je kent bij elkaar in het kwadraat.
Ah, nee. Ja, ik word er altijd een beetje verlegen van. Dan denk ik, oh jee. Ja, nee, te gek natuurlijk dat we dat allemaal bereikt hebben.
Springt er ook één dingetje bovenuit? Naast de kinderen natuurlijk, maar springt er één ding bovenuit? Van de professionele prestaties?
Op sportvlak is het natuurlijk wel toch mijn gouden medaille in Pyeongchang. Zeker omdat ik eigenlijk net aan het herstellen was nog van een zware nekoperatie. En als het dan toch lukt, is het natuurlijk fantastisch. Daarnaast heb ik in Sochi, bij de closing ceremony, heb ik een hele mooie medaille gekregen. En dat was de Wang Yung Dai medaille. En dat is eigenlijk een medaille die in het leven geroepen is voor een Koreaanse mevrouw. Die geboren is met polio. En eigenlijk op het moment dat je een beperking had in Korea, op dat moment, werd je weggestopt. Net zoals je nog toch helaas veel ziet in verschillende landen. En ze had gelukkig hele proactieve ouders. Dus die hebben er gewoon les gegeven thuis. Dusdanig dat ze de middelbare school heeft afgerond en een goede diploma had gekregen. Ze is gaan studeren en ze is de eerste kinderarts met een lichamelijke beperking geworden.
Wauw.
En ja, zij vond dat sport een heel groot aandeel ook heeft in kinderen met een beperking hun leven te verbeteren. Dus ja, zij reikt inderdaad iedere 2 jaar, volgens mij, bij de winterspelen, reikt ze die medaille uit.
Wat een eer om te krijgen.
Ja, fantastisch. Ja.
Super gaaf.
Ja.
Ik zag ook een beeld van je slaapkamer. En daar staan allemaal bekers. En die is op de Netflix te zien. Hoor. Niet dat ik raar op je Facebook zit te kijken. Maar dus allemaal bekers en allemaal gouden medailles. Hangen er ook zilveren medailles? Of stop je dan liever weg?
Daar hangen ook een paar zilveren medailles. Maar gelukkig iets minder. ja, nee, inderdaad. Er hangen heel veel gouden medailles. We hebben ze wel ondertussen uit de slaapkamer gehaald. En ergens anders opgehangen, want... mijn man vond het niet zo
en
heel erg
gek van. Elke keer als hij 's nachts opstond, had hij weer een medaille in zijn nek.
Ja, precies. Stoot hij zijn hoofd weer. Ja.
Nou, ja, alle prestaties zijn behaald. En dat weet ik iedereen ook wel. Ook dankzij een keerzijde.
Ja.
21 jaar geleden kreeg je voor het eerst diagnose botkanker.
Ja.
Vervolgens 14 keer kwam de diagnose terug.
Ja.
Je onderging talloze operaties. 124 bestralingen inmiddels. Daar zit in een rolstoel nu even. Hoe is het dat, zeg maar, al die positieve prestaties die je hebt behaald altijd in dit soort gesprekken worden gevolgd door die keerzijde?
Ja. Ja, weet je, je hebt ze natuurlijk liever niet, absoluut. Maar aan de andere kant, ja, het is mijn leven. En ja, ik kreeg ze op mijn pad en daar moet je dan overheen komen. En ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt in het leven. Dus ik had ervoor kunnen kiezen om bij de pakken neer te gaan zitten en ja, mezelf zielig te vinden. Of er wat aan te doen. En ja, ik ben er altijd gewoon met een positieve mindset ingegaan. En ik weet nog heel goed dat, ja, weet je, als je een slecht nieuwsgesprek krijgt, eigenlijk in mijn hoofd gaat er direct dan een knop om. En die zegt van, oké, maar wat gaan we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? En hoe gaan we dit oplossen? En vooralsnog waren er gelukkig continu weer oplossingen. Dus dat was heel fijn.
Dus dat is eigenlijk een beetje je strategie. Van je hoort het, maar je kan het. Ja, je gaat het misschien later wel eventjes.
Tuurlijk.
Maar die knop is wel gelijk. Oké. En nu?
Ja, eigenlijk wel. En dan ga je samen, in dit geval met mijn man, gingen we kijken van, nou ja, wat zijn de oplossingen? Wat kan er nog en wat gaan we doen? En ja, inderdaad, wat gezegd, over het algemeen zijn er tot nu toe altijd oplossingen geweest, gelukkig.
Dit gaat dan over hele grote persoonlijke dingen. Heb je dat ook bij andere kleine leed in je leven? De vader was gaat kapot.
Oh.
Heb je dat ook eventjes van balen en gelijk door? Of kan je ook wel eens even echt ergens op sikkeneuren dan?
Nou, echt sikkeneuren ergens om dat niet. Maar tuurlijk kan ik er wel van balen als de wasmachine of wat dan ook kapot gaat. Dan denk ik, potverdorie, hè? Moet er een nieuwe komen? En dat is gewoon even vervelend. Maar ja, dat zijn zulke kleine minor dingetjes in het leven dat ik...
Ja, al naar 2020 brengt Coolblue dezelfde dag voor mijn dochter.
Precies.
Nieuwe langs. Een maand geleden is de documentaire Leef verschenen op Videoland.
Ja.
En daarin volgt documentairemaker Jesse Blekemolen. Ongelooflijk knap, want die jongen is pas 22, ja, geloof ik. Hè? Jou en je gezin.
Ja.
Het is een intiem portret. Wat ook laat zien dat de ziekte niet echt goed gaat.
Nee, dat klopt. Nee, het was een heel intiem portret. En hij heeft me een jaar lang gevolgd. En achteraf gezien, als ik er naar keek, toen ik er voor het eerst zag, dacht ik, jeetje, er is wel een hele hoop gebeurd in een jaar tijd. Maar ja, het was wel heel mooi. En ik vond het ook een mooi stuk om later aan de kinderen te kunnen laten zien dat ze toch wel een herinnering hebben. En ik vond het oké dat hij inderdaad tot in principe het laatste einde ook erbij zou zijn. Ik bedoel, mocht het mis zijn gegaan, dan vond ik het oké dat hij erbij was. Aan de andere kant, ja, het was heel mooi en ik ben natuurlijk heel blij dat ik het nog zelf kan zien.
Ja, het is echt een fantastische documentaire. Ik raad het ook echt iedereen aan om te gaan kijken.
Wat leuk.
En ik heb van heel veel mensen louter positieve reacties gehoord. Maar hoe is het om iemand zo dichtbij te laten op dit soort momenten? Ik bedoel, hè, dat je dat doormaakt met je gezin, met je kinderen, met je man.
Ja.
Maar dat er in één keer een 22-jarig jongen erbij.
Continu in beeld. Ja. Nou, grappig genoeg, dat vergeet je op een gegeven moment. Ik realiseerde me van, nou oké, we hebben toegezegd dat hij er een jaar lang bij gaat zijn. En ik heb natuurlijk wel vaker een camera op mijn hoofd gehad, dus wat dat betreft. En dan schakel ik het een soort van uit. En dan weet ik op een gegeven moment wel van, oké, hij is er. Moet ik me een klein beetje groot houden. Maar ja, nee, ja, uiteindelijk, zeker in de moeilijke momenten, vond ik het juist ook wel mooi dat die te zien zijn. Want mensen kennen me vaak van die lach, die stralende lach. Maar natuurlijk schuilt er ook verdriet.
Ja. Wat was je doel van de documentaire? Wat hoopte je ermee? Wat was de reden dat je dacht van ja, nou, ik wil dat dit wordt vastgelegd?
Ja, nou ja, ik hoop, nou wat ik zeg, iedereen kent me van die stralende lach. En ik hoop dat mensen door te zien, weet je, het is niet alleen maar die stralende lach. En natuurlijk hebben we ook verdriet. Maar goed, ik hoop dat mensen er een beetje kracht en positiviteit uit kunnen halen. Dit is de manier waarop ik het doe. En dat, weet je, dus voor iedereen anders natuurlijk. Maar wat ik zeg, ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt. En ik, ja, wij zijn er heel erg van om altijd vooruit te kijken. En gewoon te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.
Als ik het ook zie, dan denk ik gelijk aan positiviteit en veerkracht. Ja. Wat me ook opviel is dat zowel jij als je man allebei een tatoeage op je hals hebben. Carpe diem staat daarop.
Ja, klopt.
Heel mooi. Is dat... het is een reminder, denk ik.
Ja, het is een reminder. Dat is wel een grappig verhaal. Want dit, in 2016, mei 2016, werd ik door de artsen opgegeven. Toen werd er eigenlijk gezegd van, joh, Bibian, het spijt me. Je hebt tumor in je hilus. En dat is... ik had geen idee wat een hilus was. Ik weet niet of jij het kent, maar een plek net naast het hart, vlak boven de longen, waar heel veel bloedvaten omheen liggen. En de arts vertelde van, we kunnen het helaas niet opereren daar, want als we een bloedvat raken en je begint te bloeden, kunnen we het niet stoppen. En dan stromen je longen eigenlijk vol met bloed. Met andere woorden, dan verdrink je eigenlijk in je eigen bloed op de operatietafel. Dus operatie was niet mogelijk. Mijn tumor reageerde niet op chemo en bestraling in dat gebied was ook te gevaarlijk eigenlijk. Omdat je dan heel veel randschade maakt. Dus ze stuurde me naar huis met de boodschap van, ja, Bibian, sorry, ga je kinderen maar vertellen dat je doodgaat. En dit is het eigenlijk. En dat was heel gek, want dat jaar was ik nog wereldkampioen geworden. Ik voelde me fitter en sterker dan ooit. En hier zat een arts tegenover me die me eigenlijk vertelde van, joh, Biep, je gaat dood. Dus dat was heel gek. Maar we zijn wel die avond naar huis gegaan en hebben we met de kinderen gesproken. Nou, dat was natuurlijk eerst heel dikke tranen. Maar vervolgens, na een uur of twee, hebben we gezegd van, oké, nu is het klaar. We gaan vanavond lekker uit eten. We gaan gewoon het leven vieren. Dus dat hebben we ook gedaan. Een prachtig mooie avond gehad. Hele leuke gesprekken met de kinderen ook gehad. En alle vragen beantwoord die ze hadden. En in die periode, het moest echt even tot me doordringen. En ik sliep gek genoeg best wel goed nog in die periode. Maar mijn man absoluut niet. Dus die was continu op internet aan het zoeken naar, 's nachts als ik lag te slapen, naar eventuele oplossingen. En na een maand of twee vond hij een nieuwe vorm van bestralen in Amerika. En dat was in L.A. En we hebben meteen het ziekenhuis gebeld natuurlijk. En daar vertelden ze van, we kennen jouw tumor niet, maar we willen zeker kijken of we daar iets mee kunnen. Dus je bent van harte welkom op een intakegesprek. Alleen was het intakegesprek $45.000. Alleen het intakegesprek, dus laat staan de behandeling. Dus wij zaten eigenlijk van, goh, mijn handen in het haar, van hoe gaan we dit oplossen? We zaten al te kijken naar een tweede hypotheek op het huis, een crowdfund starten, dat soort dingen. Totdat we twee weken later, denk ik, 's ochtends aan het ontbijten waren. En toen was er op het RTL Nieuws een flits van, nu voor het eerst in Europa, een nieuwe vorm van behandeling van kanker. In de VU in Amsterdam, de Meridian, het apparaat wat wij in LA hadden gevonden. We keken elkaar aan en dachten, hè? En zeiden van, dit moet zo zijn. Dus we zijn diezelfde dag nog naar de VU gegaan. Hadden we een afspraak en daar hebben we gesproken. En ook zij zeiden van, we kennen jouw vorm van tumor niet, maar we gaan wel kijken wat we kunnen doen. Dus toen werd ik daar behandeld.
Toen we voor deze middag ook mensen vroegen om hun vragen in te sturen, toen kwam er onder meer de vraag van, als je tips zou moeten geven over, hoe je alles uit het leven kan halen, zowel zakelijk als privé. Wat zou je dan als tip meegeven?
Ik krijg die vraag wel vaker. En mijn man en ik hebben eigenlijk op een gegeven moment gezegd van, we leven eigenlijk volgens vijf hele simpele principes. En dat is allereerst, kijk naar de mogelijkheden in plaats van de beperking die je hebt. Of die er is. Als ik toen ik net geamputeerd werd, als ik had gedacht van nou, ik kan niks meer, dan was ik nooit meer Nederlands kampioen geworden na mijn amputatie. Had ik nooit meer gedacht dat ik überhaupt kon snowboarden en mijn hele carrière die daarna is gekomen. Dus dat is de eerste. Dan wat ik net ook al aangaf aan Remy, van ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt. En dat kan soms zijn tussen twee slechte, maar er is altijd een keuze die beter bij je past dan de ander. En ja, daar moet je dan ook voor gaan, weet je. Op een gegeven moment moet je een keuze maken, boem, dit is het en hier ga ik voor. Nou ja, dan hebben we één techniek en dat noemen we zelf thuis de struisvogelpolitiek. En dat is eigenlijk gewoon af en toe je kop in het zand steken. En dat gaat niks oplossen. Absoluut niet. Maar het
gaat lekker af en toe.
Gewoon af en toe heel even afstand nemen. Even lekker janken. Even denken van, nou, het is er allemaal niet. En gewoon je ding doen. En nogmaals, dat gaat niks oplossen. Maar het gaat er wel voor zorgen dat je heel even afstand kan nemen. En vervolgens weer met een frisse blik naar de situatie kan kijken. Nou, dat is nummer 3. Dan hebben we nummer 4. En dat is eigenlijk... als je iemand die op zijn sterfbed ligt, vraagt... wat is nou het allermooiste wat je hebt meegemaakt? Dan zal dat nooit zijn die dure Mercedes die ik ooit heb kunnen kopen. Nee, dan zal het altijd gaan om een mooie herinnering die hij heeft gehad met zijn dierbaren. Dus met andere woorden, verzamel herinneringen in plaats van bezittingen. We willen zeker in deze periode, ik bedoel... we hebben de afgelopen 10 jaar hebben we het natuurlijk eigenlijk best wel heel erg goed gehad in Nederland. Iedereen kon kopen wat hij wilde. Wilde alleen maar duurdere auto's, mooiere huizen, noem maar op. Maar ze vergaten eigenlijk een beetje te leven in mijn optiek. Want uiteindelijk, als het inderdaad echt neerkomt op wat vind je nou belangrijk, dan is het inderdaad gewoon de dierbare en je liefde voor de mensen om je heen. Nou, en dan tenslotte de laatste tip die ik kan geven, is namelijk, ik geloof er heel erg in dat je altijd je dromen moet blijven volgen, altijd je passie moet blijven volgen. Want op het moment dat je je passie volgt, word je automatisch eigenlijk de beste versie van jezelf. Dan word je die beste vriendin, de beste moeder, de beste vader, het beste collega, de beste ondernemer. En dan ben ik ervan overtuigd dat linksom of rechtsom je daar altijd wel iets van kan maken. Dus ondanks tegenslagen, beren op de weg, hobbels die je moet nemen, blijf gewoon die passie volgen. En dan wordt het automatisch goed.
Waar ik ook nog wel benieuwd naar was, is heb je dan nog bepaalde rituelen thuis die je doet? Want als je het hebt over positiviteit, over mindset, heb je bepaalde dingetjes die je thuis doet? Hè? Dat je elke ochtend eventjes... ik heb bijvoorbeeld een dankboekje van Ernst Fout van de Correspondent gemaakt.
Ja.
Elke avond even drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor was die dag.
Wat leuk.
Vergeet het soms maar. Hè?
Ja, precies.
Maar heb je ook sommige dingen die je vaker laat terugkomen?
Ja. Nou, dat is eigenlijk iedere ochtend. En dat is een beetje gek misschien. Maar ik heb... ik slik veel medicatie. En er is één pil bij. En dat is echt tegen de tumoren. Dat is... een soort van chemopil. Ik praat iedere ochtend tegen die pil. En dan zeg ik van, joh, kom op, doe je best. En maak er wat moois van vandaag. En dat is iets heel stoms. En dat is een beetje bijgeloof misschien. Maar ik praat iedere dag tegen hem dat hij gewoon zijn best moet doen.
Wat gaaf.
Ja.
Ja, baat het niet, dat gaat het niet.
Nou, exact. Exact, ja. Kom op, jongen.
Ja. Ook en mooi.
Dan neem ik hem.
En wat ik ook nog wel afvroeg is... topsporters hebben altijd een coach die ze helpt bij het behalen van hun doelen. Heb jij ook nog iets van een coach? Of heb je iemand die jou af en toe... Edwin natuurlijk, die man die je ophebt. Maar is er nog iemand die je af en toe belt of skypt... om eventjes een extra dosis...
energie en positiviteit te geven? Nou ja, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, is dat Edwin. En Edwin is ook natuurlijk mijn coach tijdens het snowboarden geweest. En hij kent mij zo door en door... dat we misschien wel een beetje elkaars coach zijn. Bij elkaar gewoon wel af en toe ons kopje kunnen laten hangen. Om dan of de een de ander ophebt, zeg maar. Dat is gewoon heel erg fijn. Hij staat zo dicht bij me. We maken alles samen mee. Want ga er maar eens aan staan. Een vrouw die kanker heeft. En daarnaast gaan staan is natuurlijk ook getuigd van een hele sterke man. En... we hebben denk ik eigenlijk wel voornamelijk aan elkaar heel veel steun. En zijn elkaars coaches, denk ik.
En fijn, hij stuurt geen factuurtje. Dus dat
is
nog een tip voor thuis. Kies je partner als coach.
Ja, ik weet niet of het voor iedereen werkt hoor, moet ik eerlijk bekennen. Want af en toe is het ook wel redelijk knok.
Een trial periode misschien.
Ja, ja, precies.
Ja, doorzetten. Ja, is kenmerkend voor topsporters en ondernemers. Lijken sporters en ondernemers misschien ook wel een klein beetje op elkaar?
Heel erg. Weet je, als topsporter zijnde moest ik natuurlijk ook eigenlijk gewoon een soort kleine onderneming opzetten. Want je zoekt je team bij elkaar. Ik bedoel, ja, ik moet die prestatie leveren, maar dat kan ik niet zonder een mooi team om me heen. Ik bedoel, ik heb een fysio, ik heb een sportarts, mijn coach, mijn technisch trainer, een teammaatje. Al die ingrediënten moeten allemaal kloppen, wil jij het beste uit jezelf kunnen halen. En ja, dat hebben we uiteindelijk, want ik ben op een gegeven moment gebroken met de bond. En niet in het Nederlands team eigenlijk gesnowboard. En heb mijn eigen commerciële team opgezet. Samen met Edwin ook weer. En ja, ik zei op een gegeven moment van met de bondscoach die we hadden, daar ging ik niet de beste prestatie mee halen. En toen hebben we ook gezegd van, nou ja, we moeten uit elkaar gaan. En ik ga op zoek naar degene waar ik geloof in heb. En waarvan ik denk van, nou, die gaat me wel naar die hogere prestatie brengen. Ja, en dat is gelukt.
Je houdt wel echt van ambitieuze doelen, want je hebt 8 jaar geknokt om ook van snowboarden een Paralympische sport te maken. Ja, dan moet je wel echt doorzettingsvermogen
hebben. Ja, absoluut. Want 8 jaar is nog heel kort, hè, eigenlijk in Olympische en Paralympische jaren. Ja, nee, dat is eigenlijk toen ik zelf weer Nederlands kampioen werd, na 7 maanden na mijn amputatie, dacht ik van ja, maar weet je, als ik dat kan, zijn er dus een heleboel andere mensen met een amputatie die dat ook nog zouden kunnen. Maar ze weten het alleen niet. Nou, ik heb ook een tijdje voor Red Bull gewerkt, 6 jaar, als athlete manager. Daar heb ik geleerd om heel groot te denken. Alles mocht, alles kon. Dus toen dacht ik, nou, wat is nou het grootste platform om uit te stralen en te laten zien naar iedereen in de wereld die een beperking heeft, dat snowboarden, mijn geliefde sport, mijn passie, ook nog kan. En toen dacht ik, ja, weet je, het moet gewoon op het Paralympisch programma staan. Dus toen ben ik eigenlijk een lobby gestart. En ook weer op zoek gegaan naar het beste team, zeg maar, om dat daarmee te doen. En ik kwam inderdaad met een dame in contact, Rita van Driel. En samen zijn we eigenlijk die lobby groter gaan maken. Zijn we dingen op gaan zetten. En 8 jaar later kregen we op een gegeven moment naar heel veel tegenslagen ook. Want we hebben heel vaak gehoord, nee, dat kan niet. Schijnbaar binnen de Olympische en Paralympische cyclus moet je minimaal 8 jaar, maar eerder 12 tot 16 jaar van tevoren aangeven dat je een sport wil hebben op het programma. Dus ze zeiden allemaal van, binnen 8 jaar lukt dat zeker niet. Moet je heel eerlijk bekennen dat ik in eerste instantie dacht, nou, dat moet wel lukken binnen 4 jaar. Maar nee, dat viel dus tegen. Maar toen kregen we inderdaad in, volgens mij, 1 mei 2012, 2 jaar voor de Spelen, kregen we het bericht van, ja, het gaat door. We mogen in Sochi starten. Nou, toen was de geluk te groot. Het was zo fantastisch. En op dat moment was ik al eigenlijk met jongeren in Nederland aan het trainen die allemaal een beperking hadden, maar ook allemaal wel heel erg de ambitie hadden om wedstrijdsport te doen. En ze kwamen op een gegeven moment op mij af en toen wisten ze dat het net Paralympisch was geworden. En toen zeiden ze, Bibian, kunnen wij dat ook? Ik zei, nou ja, weet je, we gaan het allicht proberen. Dus toen zijn we eigenlijk met onze stichting, de Mentality Foundation, zijn we met een klein groepje kinderen die echt talent hadden, zijn we gaan trainen. En hebben we keihard 1,5 jaar daar getrokken. En op een gegeven moment liepen we inderdaad met destijds toen de grootste Paralympische ploeg ooit in Sochi het stadion binnen. En dat waren 3 skiers en 4 snowboarders. En de 4 snowboarders kwamen allemaal voort uit onze eigen stichting. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Dus eigenlijk op het moment dat we de openingsceremonie deden, had ik voor mijn gevoel al gewonnen. Het was zo mooi. Ik had natuurlijk het snowboarden op het Paralympisch programma gekregen. En ik stond daar met 4 atleten van onze eigen stichting. Ja, dat is wat ik wilde. Weet je, ik heb het nooit, ben ik die lobby gestart met het idee dat ik zelf nog mee wilde doen. Het was eigenlijk altijd meer voor de mensen die nog zouden komen. Ik had een beetje zoiets van, joh, ik ben al veel te oud. En ik vond snowboarden nog steeds heel erg leuk. En het ging nog goed. En ik dacht, nou, ik zie wel hoe ver ik kom. Maar dan op 41-jarige leeftijd toch nog mee mogen doen met een Paralympische Spelen is natuurlijk wel gaaf.
En wat kunnen we daar uithalen? Is het want het was een heel groot onverschrokken doel, zou je het kunnen zeggen.
Ja.
De Big Hairy Audacious Goal, zoals het in zakentermen altijd zo fijn beschrijven. Is dat dan groots dromen?
Nou, ik denk het is groots dromen en je nooit laten afremmen door het beer op de weg. En inderdaad gewoon continu die passie maar blijven volgen en er ook echt gewoon in geloven. Ik geloofde er zo heilig in dat dit goed was en dat het kon voor de Paralympische sport in general. Paste het snowboarden gewoon heel goed thuis. En ik, ook naar de IPC toe, verkocht ik het een beetje als zijnde van, joh, jullie hebben een beetje een stoffig imago. En jullie hebben gewoon een sport nodig die eruit springt en de jeugd vertegenwoordigt. En
Dus het is niet alleen maar denken van hè, wat what's in it for me, maar vooral ook uit
de overschutting
brengen. Waarom moet je dit doen?
Absoluut, absoluut. En daar gewoon heilig in geloven. En dat deed ik. En ik ben nog steeds bezig achter de schermen om de sport te blijven groeien. Ja. Want het op het Paralympisch programma krijgen ze 1, maar dan ben je er nog niet, want dan begint het eigenlijk pas. Dus al die nations eigenlijk allemaal overtuigen, jongens, jullie moeten hier investeren, want jullie willen ook gouden medailles voor jullie land winnen. Dus dan moet je investeren in kleinere projecten om die sport te gaan bouwen, om vervolgens inderdaad 1 of 2 atleten te hebben die kunnen uitblinken en voor jou die gouden medaille binnen gaan halen.
Hoe zet je andere dingen in perspectief? Want het zijn natuurlijk hele grootse dingen die je meemaakt. Ja. Wat wel heel lastig lijkt, is om kleine dingen dan in perspectief te zien.
Nee hoor.
Of heb je dat dan komt het met de jaren?
Nou, ik hoor heel vaak als mensen mijn verhaal horen, van ja, ik durf nu helemaal nooit meer te klagen.
Ja, dat gevoel, ja.
Ja, precies. Nou, en dat wil ik helemaal niet, want alles is voor iedereen weer, weet je, iedereen heeft weer zijn eigen perspectief. En wat voor de een klein is, is voor de ander mega groot. En ik zou ook helemaal niet willen dat mensen denken dat ze nu niet meer mogen klagen, nu ze mijn verhaal hebben gehoord. Dus ik zelf ook hoor, soms kan ik ook wel gewoon balen van kleine dingen in het leven die dan even misgaan. Die wasmachine die even kapot gaat of noem maar op, weet je, daar kan ik ook wel even van balen. Maar goed, dan zet ik het wel weer in perspectief en dan denk ik, nou ja, weet je, ach, het zij zo. En gelukkig hebben we nog een beetje een backup dat we een nieuwe kunnen kopen of in ieder geval kunnen laten maken. Komt wel weer goed.
En vrienden en familie, hebben het inmiddels ook wel door dat ze ook gewoon tegen je kunnen aanklagen?
Oh ja, zeker, zeker.
Iemand op het werk vervelend was.
Ja. En ik hoop altijd dat ik gewoon iemand daarmee kan helpen. Ik bedoel, weer een beetje van een ander perspectief zien. Dat geloof ik ook. Ik bedoel, als je een conflict hebt met iemand, dan vind ik het altijd wel belangrijk om ook de mensen om me heen te vragen. Wat vinden jullie nou? Want ik zie het zo, maar misschien komt het op een hele andere manier bij een ander binnen. En daar geloof ik heel erg in dat je dan wel heel even een beetje rugspraak moet houden om te horen wat andere mensen daarvan vinden.
Je grote project waar je nu mee bezig bent. Je vertelde er even in ons vorige gesprek ontzettend vol passie en enthousiasme over. Ja. Hij staat al hier. Ik hoop dat de mensen thuis hem op de camera een beetje goed kunnen zien. Dus ik heb even erbij pakken.
Optillen.
Ja, vertel, wat zien we hier?
Nou, ik heb jullie verteld dat ik een stichting heb, de Mentality Foundation. Heb ik samen met mijn man opgericht. En dit is het project Jump. En dit is eigenlijk een beetje mijn bucketlist, zeg maar, om het zo maar te zeggen, in het leven. Want er zitten vandaag de dag gewoon nog 10.000 kinderen thuis op de bank, die eigenlijk een soort van in een isolement terecht zijn gekomen, omdat ze gewoonweg niet de juiste prothese hebben. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik 6-7 benen heb. Dus 's ochtends als ik de deur uit ga, dan denk ik van oké, wat ga ik vandaag doen? Welke voeten heb ik nodig? Welke benen heb ik nodig om die activiteiten te kunnen doen? En dan stop ik een paar voeten in mijn rugzak en dan ga ik op pad.
Wat zijn hele dure dingen dit, hè?
Het zijn hele dure dingen. Zo'n prothese kost ongeveer €10.000.
Ja.
En het probleem is dat als je een ander been wil, of je een extra been wil, zeg maar, dan moet je de hele been kopen. Terwijl de techniek eigenlijk alleen maar hieronderin zit. Dus dit is eigenlijk, dit zwarte gedeelte is persoonlijk. Mm-hmm. Dat is gewoon je been eigenlijk. Die wordt op jouw been, op jouw stomp wordt die gemaakt. Maar dit onderste deel, kijk, kan ik er zo eigenlijk, even kijken of, dan moet ik nog iets verder. Ik moet er een beetje kracht voor zetten. Dit onderste deel kan ik zo losklikken. Ja. En dan kan je verschillende voeten kopen.
Dus het is veel vreemd eigenlijk dat we dat alleen nog maar als één geheel pakket moeten verkopen, omdat je elke keer die mal weer opnieuw moet laten vrijmaken.
Klopt.
Heel arbeidsintensief is, kan ik me voorstellen.
Ja, precies. En die wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Ja.
En je moet je voorstellen dat je eigenlijk als prothesegebruiker iedere 3 tot 5 jaar mag je een volgens de verzekering mag je een nieuwe prothese uit of in ieder geval laten maken. Maar dat houdt in dat je dus op dat moment moet kiezen welke schoenen je aan wil voor de komende 5 jaar.
Ja, en dan onmogelijke keuze eigenlijk.
Ja, nou ja.
Zeker als je nog een beetje van sporten houdt erbij.
Exact. Exact. Want wil je, nou ja, als vrouw zijnde, ik bedoel, ik hou heel erg van schoenen. Dus ik heb sportschoenen waar ik op sport. Maar ik wil ook mijn hoge hak aan kunnen op het moment dat ik naar een gala ga.
Ja.
En ja, dan wil ik ook een modieus schoentje aan. En ik heb nog een paar leuke gimpen. Dus zo ben ik continu een beetje aan het wisselen. Omdat ik ook gewoon de verschillende activiteiten heb. Het sporten, mijn krachttraining. Dan heb ik het snowboarden zelf. Dan heb ik er een ander been voor. Dus ja, op die manier heb je gewoon andere voeten nodig.
Maar dit is er nog niet. Waar schort het aan? Want het klinkt, als je het me vertelt, logisch wordt het niet.
Klopt. Nou, het schort hem eigenlijk aan dit kleine onderdeel. Waardoor je...
Echt het bovenste stukje?
Het bovenste stukje. Nou, zoals je zag, heel makkelijk schroef ik hem zo weer in elkaar.
Ja.
En dan kan je dus eigenlijk... want die worden dan afgesteld door de prothesebouwer. Mm-hmm. En dan kan je gewoon eigenlijk je... Even kijken of ik de goede kant op draai. Ik ben een vrouw, hè? Dat een beetje... Zo. Eigenlijk kan je dan je schoenen verwisselen. Sneller dan dat jij je schoenen kan verwisselen.
Ja.
En dan, dan heb je dus een andere voet. Waardoor je eigenlijk gewoon wel met je vriendjes kan spelen. Ik bedoel, je moet voorstellen dat nu krijgt een kind een prothesevoet. En als hij een beetje... geluk heeft, dan krijg je een mooi gimpie. Maar als hij een beetje pech heeft, dan krijgt hij gewoon een houten klomp. Dan moet je je voorstellen dat als klein jongetje je met z'n allen naar de Efteling gaat en dan zien ze de Python. Nou, wat de kinderen doen is allemaal huppen rennen naar die Python. Behalve dat jochie met die klomp, want die strompelt er een beetje achteraan. Ja. Met gevolg dat de volgende keer vindt hij het eigenlijk niet meer zo heel leuk om naar de Efteling te gaan. Want hij komt continu als laatste aan en zijn vriendjes zijn al gegaan. En dan moet hij in zijn eentje nog in die Python. Dus die kinderen die raken langzaam in een isolement. En ja, ik zou het fantastisch vinden als we het zo voor elkaar kunnen krijgen dat het project Jump,
ja.
Uiteindelijk in de zorgverzekering terechtkomt.
Ja, precies. Want je hebt het ook speciaal niet gepatenteerd. Je dacht, iedereen moet dit maar gaan gebruiken. Het is belangrijk om het vrij te geven.
Absoluut. Ja, en wat ook wel heel belangrijk is, het is niet alleen dit product. Wat we ook doen eigenlijk, we hebben nu 12 mensen op een Jump lopen. En die volgen we ook. Er is een scan uitgebracht door Laura Jonker. Zij heeft een suit scan ontwikkeld om de mensen die op die prothese lopen helemaal te na te gaan en kracht te meten en te kijken wat het voor positief effect heeft op hun leven.
Ja, de quality of life echt.
Ja, eigenlijk echt quality of life. Om hopelijk daarmee uiteindelijk 80 mensen te kunnen volgen. En dan daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs hebben dat dit gewoon daadwerkelijk een positieve impact heeft op het leven van iemand. Dus quality of life weer, ja, inderdaad.
Dus we moeten van 12 naar 80 proefpersonen gaan.
Klopt.
Moeten we nog iets doen? Moeten we met z'n allen de baas van VGZ gaan aanschrijven? Of wat moeten we doen?
Nou, we hopen eigenlijk op het moment dat we wetenschappelijk bewijs hebben dat inderdaad die zorgverzekeraars en de overheid gaat inzien dat dit gewoon in de zorgpakketten zou moeten komen. Zodat de kinderen, zeker de jonge kinderen die met een prothese komen, moeten overleven. Dit gewoon krijgen en dan minimaal 3 voeten in hun pakket hebben, waardoor ze gewoon lekker kunnen sporten en spelen vooral. Het gaat nog niet eens om sporten, het gaat al om spelen. Gewoon voetballen op straat met je vriendjes. Verstoppertje spelen, al dat soort dingen. Dat vind ik in ieder geval zo belangrijk, dat al die kinderen gewoon de mogelijkheid krijgen om dat te doen. En niet aangewezen zijn op de bank en alleen maar PlayStation spelen en alleen maar, ja, nou... Minder gezond worden.
Minder gezond.
Ja.
Waar haal je je inspiratie vandaan? Zijn er bepaalde mensen die je volgt? Of zijn er boeken die je aanraadt? Boeken vind ik heel leuk.
Ja, heel leuk. Ik vind vooral boeken over sporters heel leuk en heel interessant. Omdat ik die heel inspiratievol vind. Ik vind het heel mooi om te lezen van andere sporters hoe zij dat doen. En hoe zij tot topprestaties komen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet direct een boek heb waarvan ik dacht, of die ik nu zou kunnen aanraden. Het zijn verschillende boeken die ik gelezen heb. Als ik, het laatste boek wat ik toevallig gelezen heb, onlangs, is het verhaal over Nouri. Hoe dat gegaan is, waarom hij nu inderdaad helaas in zijn bed ligt en niks meer kan. En hoe zijn andere atleten om hem heen, de andere voetballers om hem heen, hem hoog hebben zitten en nog steeds bij hem langs gaan en goede vriendjes zijn. Dat vond ik heel mooi en emotioneel om te lezen. En ja, daar zijn ook stukken van herkenning in dat boek. Maar echt inspiratieboeken op dit moment, moet ik je eerlijk zeggen, dat ik niet heel veel boeken heb gelezen.
Wat spreek je aan die verhalen? Is dat ook hun veerkracht?
Ja, eigenlijk wel. Met name, ja, toch inderdaad, weer kom ik terug bij die sporters. Ja, heel mooi om te zien hoe zij met, ja, toch weer tegenslagen omgaan. En daar haal ik ook weer kracht uit en energie.
En wat me kan voorstellen is dat dit soort verhalen, tenminste dat heb ik altijd, ja, is ook, ik lees veel ondernemersboeken van grote ondernemers. En je ziet natuurlijk op tv altijd de successen.
Ja.
En in die boeken zie je eigenlijk hoe hard werk het is om een succesje te kunnen behalen.
Exact. Ja, ik vind juist eigenlijk de tegenslagen heel mooi om te lezen. Want daardoor realiseer je eigenlijk wat er allemaal nodig is om bepaalde producten op de markt te krijgen of bepaalde successen te behalen. Ja, uiteraard, Richard Branson vind ik een hele inspiratievolle man. Ik heb hem ook mogen ontmoeten.
Hij schreef zelfs een mooie aanbeveling achter op je eigen boek.
Dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik heb hem op Necker Island mogen ontmoeten. Daar heb ik een lezing voor hem mogen doen. Wat op zich een hele grappige setting was. Want dat was min of meer zoals wij hier zitten. Zo ver zat hij bij me vandaan. Lag je onderuit op een bank. luisterend naar mijn verhaal met nog 30 andere mensen zo'n beetje. Dus een hele intieme setting. Ja, en fantastisch om hem een keer te spreken en met hem te praten over het leven. En dan nog niet eens zozeer over zijn ondernemingen en wat hij als ondernemer heeft gepresteerd, maar eigenlijk meer gewoon over het leven.
Wat heeft hij iets verteld wat je is bijgebleven dan op zo'n moment?
Nou,
gewoon een heel lekker eilandje is, dat kan ik me voorstellen.
Het is een heerlijk eiland, kan ik je verklappen. Ik heb daar leren kitesurfen en ja, dat was fantastisch. Ja, eigenlijk heel veel basisdingen. Ook over je droom achterna blijven gaan. En hij heeft ook altijd wat hij heel goed heeft gedaan, is altijd een heel mooi team om zich heen geschaard. Waardoor hij soms ook, weet je, hij vertrouwde bepaalde mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën had hij een dame zitten die vertrouwde hij volkomen. En hij zat meer om het verhaal te horen over hoe de onderneming eruit moest zien. En dan gaf hij natuurlijk zijn visie daarop. Maar voor de rest had hij heel veel mensen om zich heen verzameld die hij volkomen vertrouwde om vervolgens het bedrijf op te bouwen. En dat vond ik heel gaaf om te horen.
Dus het is altijd een team effort, net als bij sporten eigenlijk.
Absoluut, absoluut. Ja.
Heb je altijd dat doorzettingsvermogen gehad? Heb je van huis uit meegekregen?
Nou ja, wel een beetje. Ik bedoel, ik ben altijd een atleet geweest. En als atleet zijnde leer je door te gaan met tegenslagen.
Ja.
Want neem een voetbalwedstrijd. Ik bedoel, voetballers die kunnen niet dagenlang teleurgesteld zijn over een wedstrijd die ze verloren hebben. Ze kunnen misschien één dag balen, maar dan moeten ze de volgende dag echt wel weer op het veld staan om te trainen, omdat er weer een wedstrijd in het verschiet ligt. Dus je kan, en dat zie je bij sport heel goed, dat je nooit te lang kan blijven hangen in je tegenslagen. Dat is wel iets wat ik veel in het bedrijfsleven heb gezien. Dat men te veel doorhamert op wat er fout is gegaan. In plaats van te kijken van nou, wat is er goed gegaan. En dan eroverheen te stappen. Zoals gezegd, die voetballers die moeten door op een gegeven moment. Want ja, ze kunnen niet de volgende wedstrijd weer verliezen door het feit dat ze in mineur zaten. Dus ja, dat.
Ja, Hans, het was een bijzonder gesprek. We zeiden het al aan het begin. Bibian, kom nog één keer, in elk geval, tenminste nog één keer.
Ja.
Maar dit is wel haar grote
bucketlist event.
Ja, ja. Op het podium. Dus wat moeten mensen doen als ze geïnspireerd zijn door dit verhaal?
Ja, wat we dus gaan doen, we gaan in maart 2021 dat event doen. We zijn nu nog bezig met studio's, met gasten. Er komen sporters, er komen ondernemers. We gaan echt. Het thema wordt natuurlijk positiviteit en wilskracht. En als je daarbij kan zijn, dan zeg maar alle opbrengsten minus de kosten die we echt niet kunnen vermijden, die gaan naar Bibian en haar foundation. Dus op denkproducties.nl zie je wanneer het is en hoe je je plek kan bemachtigen.
Hartelijk dank voor het luisteren naar DenkTank. Wil je meer bijzondere verhalen van sprekers uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. En wil je ons echt een plezier doen? Deel dan de podcast met je zakelijke netwerk op LinkedIn. Heel graag tot de volgende aflevering.